onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 67. De eerste twee versen over het heil dat ook de heidenen is toebereid en wordt toegebracht. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed, tot ook de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen en de volken zullen u beleiden. Psalm 67, vers 1 en 2. doen vanavond belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Het zondag 44 van de catechismus. Vraag en antwoord 113 en 115. En laten we de nazingen van psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw veerschaar, niet voor uw rechterstoel dagen. Psalm 143, het tweede vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeente kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart geloofsbelijdenis, uit zondag 44 van de catechismus. Vragen aan de 113 en 115 elders. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer zal komen. Maar dat wij te allen tijd van ganser harte van alle zonde een vijand zijn en verlangen tot alle gerechtigheid hebben. Waarom laat ons God zo scherp de tien geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste, opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en daardoor des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Jezus Christus te zoeken. Daarna, opdat we ook zonder ophouden ons zullen benaastigen, beijveren en God zullen bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God vernieuwd zullen worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen geraken. Amen. Dat wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, alwijze, algoede, almachtige God. Wij mogen na een werkdag, een schooldag, na een ochtend en een middag van deze dag samenkomen in uw huis. We mogen in alle rust, in elk geval uiterlijk gezien, onze plaats innemen of met de dienst verbonden zijn. En we bidden u, Heere, leer ons, onderwijs ons. Ieder kind, ieder jongere, ieder jongvolwassen, iedere oudere, onderwijs ons door uw geest en door uw woord. Want als u door uw geest en woord ons de dingen duidelijk maakt, dan verstaan we ze ook, dan weten wij ze. Maar dan doen ze ook iets met ons. En dan verlangen we er ook gehoor aan te geven. Heere, dat hebben we nodig en we bidden u, leer ons en onderwijs het ons. Hoe wij hebben om te gaan met uw volk Israël. Hoe hebben we om te gaan met wat u ons hebt toevertrouwd aan uw verbond en uw woord? Hoe hebben we om te gaan met uw wet? Hoe hebben we om te gaan met de gave van uw enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus? Leer en onderwijs ons dat, Heere, want zonder uw genade, en dat is verschrikkelijk om te moeten zeggen, vatten we alle dingen verkeerd op. weet met al uw gaven ons geen raad. Of we volgen verkeerde raad op maar. Dan kunnen we tegenover niets van u een juiste houding innemen en bepalen, Heere. En zelfs de grootste gaven die u ons geeft, die gebruiken we niet, of we gebruiken ze verkeerd, of we misbruiken ze, zodat we er toch geen nut van hebben. Heere, daarom bidden we u, geef ons genade. Geef ons uw Heilige Geest in uw dienst, zodat wij op de juiste manier, de manier des geloofs, leren staan ten aanzien van uw volk Israël, ten aanzien van uw verbond en uw wet en uw zoon, ten aanzien van alle dingen die van u zijn. We danken u, Heer, dat u ons een plaats hebt gegeven in uw huis. We danken u met hen die meeluisteren. We zeggen u dank voor het afgelopen seizoen wat we aan woensdagavonddiensten mochten ontvangen. Waarin we door Romeinen 8 en Romeinen 9 mochten heen wandelen met elkaar. We danken u daarvoor, Heere. En we kunnen dat niet doen zonder dat we denken aan die broeders en zusters in u in de wereld. Die dat op deze manier helemaal niet kunnen en mogen doen. Al helemaal niet op een doordeweekse dag. Zo zichtbaar, openlijk samenkomen als gemeente. Heere, gedenk uw vervolgde kerk. Als in geheim, als onder gevaar, als in schuilkelders toch plaatsen zoekt om met elkaar rondom uw woord te zijn. Gedenk ook hen onder ons die vanavond thuis moesten blijven. Die te jong zijn voor de woensdagavonddiensten nog, of die dan bij hen blijven. Gelijk hen die verplichte taak hebben te doen vanavond. Wil u ook, Heere, om een herleving en een opwekking in ons eigen persoonlijk leven. Op woensdagavond in de kerk zijn is één ding. Vervuld zijn van uw Heilige Geest kan nog een heel ander iets zijn, Heere. Daarom bidden we om herleving, opwekking in ons persoonlijk leven, in de levens van onze gezinnen als u ons ze gaf, in het leven van de gemeente, in het leven in onze dorpen en over heel ons land en volk heen, Heere. Laat van ons uit, laat van uw gemeente uit er een stroom vloeien over alle inwoners van dorp, stad, land en volk, Heere. Daar bidden u om. Wat zou het tot een geweldige grootmaking van uw naam zijn, Heere. Tot een verheerlijking van wie ge zijt en van wat u doet. En wat zou het velen zaligheid geven. Heere, we bidden er u om. Wil aan het begin van deze avond alles uit onze gedachten op uzelf nemen, Heere. Wat ons te vol zou laten zijn om uw woord te kunnen ontvangen. Als het in uw handen mogen geven, is het in de beste denkbare handen. En dan mogen onze gedachten in die zin leeg zijn, zodat ze gevuld mogen en kunnen worden. Door het woord dat u wilt spreken en wilt laten spreken. En wil door uw Heilige Geest ons hart ervoor openen, opdat uw onderwijs van harte en ootmoedig ontvangen zullen. Uit genade. Amen. Wij lezen uit de Romeinenbrief. We beginnen bij hoofdstuk 9, vers 24, daar waren wij gebleven. En wij lezen het hoofdstuk uit tot en met hoofdstuk 10, vers 4. We hopen dat ook eigenlijk vers voor vers in de prediking door te nemen. Het lijkt mij helpend en behulpzaam om dat dan ook voor ons te hebben. Romeinen 9 vanaf vers 24. Paulus heeft vers 23 gesproken over de vaten der barmhartigheid, zeg maar over zijn uitverkorenen van God. En dan in vers 24 welke, die vaten der barmhartigheid, hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats wat hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël, al was het getal van de kinderen Israël als het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindigt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En zoals Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebot ons geen zaad had overgelaten, zo waren we al Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen we dan zeggen? Nou, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alsof ze de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Dit gedeelte is de stof voor de prediking. Dat gaat over Gods weg met Israël en de heidenen. En die weg van God met Israël en de heidenen is ten eerste gegrond op de schrift. Dat zijn de versen 24 tot en met 29, die citaat uit Hosea en Jesaja, gegrond op de schrift. En ten tweede is die weg gericht op de Zoon, op de Heer Jezus, op Christus. Dat is dan vanaf vers 30 tot en met 10 vers 4. Dus Gods weg met Israël en de heidenen, die is ten eerste gegrond op de schrift, ten tweede gericht op de Zoon. Dat zijn de punten voor de prediking. Dit is de laatste van de woensdagavonddiensten van het winterseizoen. Voor de zomer hoopt er nog één keer woensdagavonddienst te zijn, namelijk op woensdagavond 19 juni in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal van de zondag die daarop dan volgt. De collecte, de eerste voor de evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk worden ook nu van harte aanbevolen. Nou dan, dus we zingen uit Psalm 78, de versen 30 en 31, dan zingen wij over Gods oordeel dat hij aan Israël ook voltrekt. Psalm 78 vers 30, dit namelijk dat zij in vers 29 afweken door trouweloze handel, hoorde God en heeft op velst ontstoken dit boos bestaan op Israël gebroken en het onderpand van het heerlijk erfvermogen, zijn heilige ark, die gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in de ongewijde handen. Psalm 78 vers 30 en 31 over Gods oordeel met Israël. We lazen Romeinen 9 vers 24 tot met 10 vers 4. Gods weg met Israël en de heidenen, die is gegrond op de schrift en die is gericht op de Zoon. Gemeente in Romeinen 9 is Paulus ermee begonnen. Het grote vraagstuk, die grote werkelijkheid, dat zoveel Israëlieten niet geloven in het evangelie. Dat zag Paulus om zich heen. Hoe Paulus erover gehuild heeft. Zelf wel van Christus verbannen zou willen zitten zijn. Als dat zou helpen om zijn volksgenoot uit Israël dan wel bij de Heer Jezus te laten komen. En Paulus heeft de vraag gesteld. Is God dan niet meer betrouwbaar? Is zijn woord dan niet waarachtig als dat woord heeft gezegd dat de Messias komt om Israël zalig te maken? Nou nee, dat Gods woord niet betrouwbaar zou zijn, dat in geen geval, dat kan helemaal niet. Want, heeft Paulus toen ons laten zien door de geest geleid, dat gaat ten diepste terug op God zelf. Dat kun je Gods soevereiniteit noemen, zijn vrijmacht, zijn verkiezing. Waardoor er ook door het verbondsvolk Israël heen een scheiding loopt. Want God is als de pottenbakker, heeft Paulus toen ons laten zien. Die vaten maakt voor verschillende soorten gebruik. Vaten om uit te drinken of een kruikje voor een sieraad. Maar ook vaat om het afval in te doen en het afval in te laten verrotten. God als de pottenbakker. Hij heeft, en ja, Adams kinderen hebben niet anders verdiend, kun je anders verwachten. God heeft vaten des torens toebereid. Voor Adams kinderen. Heel billig en te verwachten. En die vaten des torens, die verdraagt God vaak een tijd. Maar tegelijkertijd zal in die vader des torens ook uiteindelijk zijn macht laten zien. En zijn rechtvaardigheid laten zien. En God heeft vaten gemaakt. Vaten der barmhartigheid. Van tevoren ertoe bestemd om zalig te worden. Om zijn heerlijkheid te vertonen. Mensen over wie God zich zal ontfermen. Omdat hij zich zal ontfermen. Omdat God dat zelf wil. Omdat God dat zelf heeft voorgenomen om te doen. En dat zal ook vast en zeker gebeuren. Over wie God zich het heeft voorgenomen zich te ontfermen, zal hij zich ook ontfermen. En over die mensen gaat het nou verder in Romeinen 9. Paulus die daalt in vers 24 om zo te zeggen, ja weer neer vanuit de eeuwigheid ver voor ons en hoog boven ons, waar die ontferming en waar die uitverkiezing heeft plaatsgevonden, vanuit die eeuwigheid ver voor en hoog boven ons, daalt Paulus weer neer naar het hier en nu op aarde. Want wat merk je er nou van als je een vat der barmhartigheid bent? Hoe weet je dat? En waaraan merk je dat? Nou, zegt vers 24, het komt wel bekend in de oren, klinkt dat. Als je geroepen bent, die hij ook geroepen heeft. Want daar begint het altijd mee. God roept ons. En vanavond zal het niet voor het eerst zijn voor ons. God roept ons. Kom tot mij. Ja, als God je zo roept, dan betekent dat, als je even over nadenkt, dat je wel een eind van hem vandaan bent. Iemand die naast je zit, die roep je niet. Iemand die voor je staat, die roep je niet van kom eens. Nee, hij is er al. Nee, geroepen worden betekent, we zijn blijkbaar een eind van God vandaan. We zijn blijkbaar in stad verderf. Helemaal in het territorium van de vorst der duisternis. Maar God roept. Kom kom tot mij. En dat God roept, betekent ten tweede, maar geloof ik nog maar, dat het dus dringend is. Dat er gevaar dreigt, dat er haast bij is. Anders kun je het ook wel zachtjes zeggen. En kalmpjes fluisteren. Maar nee, God roept. Er is haast bij, er dreigt gevaar. En daarom roept God. Kom, kom tot mij. Zo heet het altijd. God roept je. En nou zit hier nog een derde element in. Want hier in dit zit er ook in. Dan roept God je zo. Dat je ook inderdaad komt. Dan roept God. En tegelijkertijd trekt hij door zijn heilige geest. Je ogen die gingen open. Je zag je ellende. Je zag hoe ver de God vandaan was. Je zag en geloofde. Ja, dat het God ook menens was. Dat hij echt bedoelde. En dat je welkom bij hem was. En je kwam en je vluchtte. En je vertrouwde aan de Heere toe. En je legde je neer aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Kon niet anders meer. Die hij ook geroepen heeft. Zo dat je ook kwam. Je moest, je durfde, je wilde ook komen. Ben je zo geroepen? Bent u zo, weet u zich zo geroepen? Wat der barmhartigheid. Delend in de ontferming God, omdat hij zich ontfermd heeft over je. Op deze manier roept God. En brengt die zondaren aan de voeten van de Heer Jezus. Niet alleen uit de Joden, maar nu ook uit de heidenen. Wat Paulus om zich heen zag, wat ook wij nog om ons heen zien gebeuren. Vele heidenen, en dus niet Israëlieten, bijvoorbeeld Nederlanders. Die worden inderdaad geroepen en ze komen tot geloof. Ook het Israël. Maar dat zijn de procentueel verhoudingsgewijs, maar heel weinig. Ook nu nog. 1% van het Joodse volk gelooft in Jezus als de Messias. 1 op de 100. Zo weinig, zo'n klein deeltje maar. Maar, en dan komt het eerste punt van de preek. Dat heeft God niet overvallen. Dat is voor God geen teleurstelling. Dat is niet plan B van God. Ja, omdat plan A niet wilde lukken en omdat plan A, omdat dat niet bleek te werken. Nee, dat het zo is gegaan en gaat, is helemaal overeenkomstig de schrift. Dat heeft God niet verrast. En God zit niet met zijn handen in het haar in de hemel in paniek zich af te vragen, wat moet ik nou toch nog doen? Nee, het is gegrond op de schrift. En dat gaat Paulus laten zien. Eerst voor wat betreft de heidenen. Dat er nu, onder het Nieuwe Testament en daarna, ook zoveel heidenen geroepen zijn en worden tot het geloof in de Heer Jezus. Bijvoorbeeld Nederlanders. Dat is gegrond op de Heilige Schrift. Helemaal aan het begin. Toen God met Israël begon in Genesis 12 bij Abraham. Toen al had God gezegd tegen Abraham, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus het zat er toen al in Genesis 12 al. Nou, als je even op een rijtje zou zoeken, kun je ook online doen, op het woordje heidenen in de psalmen of in de profeet Jesaja, dan zie je ritse teksten komen, uit de psalmen Jesaja, van het heil dat de heidenen bereiken, zo waar de heidenen in zullen delen. Dat is een beetje merkwaardig, hè? Dat Paulus in Romeinen 9 die teksten allemaal laat liggen. Hij kiest een tekst uit Hosea door de geest geleid.
En de derde merkwaardig, omdat de tekst in Hosea die Paulus dan wel noemt, is dat die in Hosea is gericht aan het volk Israël. Niet aan de heiden, maar aan het volk Israël, het tienstammenrijk. Hosea moest tegen het tienstammenrijk Israël zeggen, van Gods wegen, gij zijt mijn volk niet meer. Dat was wel zo. Maar het houdt nou een keer op. Ge zijt mijn volk niet meer. En ge zijt niet meer bemind. Dat was u wel, in mijn verbond. Maar nu even niet meer. Ik heb het beëindigd. Of beter gezegd, jullie hebben het beëindigd. En dat laat ik voorlopig een tijdje zo. Niet meer bemind. Niet meer mijn volk. Jullie zijn de heidenen gelijk geworden. De heidenen die ook niet mijn volk zijn. En die niet bemind zijn. Die ik liet dwalen in de duisternis. In deze komt hij in de duisternis van de Germanen. Met Donar en Freya en Wodan en het Walhalla. En eeuwenlang liet God ook hier in Nederland de inwoners in die duisternis dwalen. Ik zou ook Wodan of Donar hebben aanbeden. Als dat nu nog zo in Nederland gebruik was. En ik zou er nog wel gelukkig in gevoeld hebben ook. Ik zou nog gedacht hebben dat ik het goed deed ook. En dat ik er goed aan deed, zou ik ook nog geloofd hebben. Waren het niet dat het evangelie hier gekomen was? Waren het niet dat God heeft en had gezorgd dat hier in dit deeltje van de wereld het evangelie is gekomen van de naam van de Heer Jezus Christus? En niet mijn volk is nu mijn volk geworden. En niet bemind is nu bemind geworden. En wie een kind des Satans was, is een kind van de levende God geworden. Wie Wodan of Donar zou hebben aanbeden, die aanbidt nu de levende God in de Heer Jezus Christus. En dat ene zou de eigen schuld zijn, niet bemind, niet mijn volk, Wodan en Donar aanbidden. Dat andere, dat is door pure genade en door vrije ontferming. Nu door God bemind. Nu wel zijn volk. Nu kind van de levende God. Hem alleen ze daarvoor alle dank en lof en eer. Maar, en daarom zou Paulus die tekst uit Hosea noemen voor ons. En in Romeinen 11 gaat Paulus dat nog veel verder uitwerken, maar die zit er ook al in. Als nu God ten aanzien van Israël zijn verbond toen heeft verbroken, of weet je, toen dat verbond verbroken werd, dat een tijd lang zo gelaten heeft. Als God dat bij Israël toen onder de tijd van Hosea heeft gedaan, zou hij dat dan onder de heidenvolkeren ook niet kunnen doen? Als onder ons geldt dat wij nu ook kinderen van het verbond zijn, bij Israël ingelijfd. En we weten vanuit de Bijbel van God en de Heer Jezus. En we hebben zijn verbond en woorden. Maar als wij dat ook verbreken, als wij dat ook niet op waarde schatten, en dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je doen door de prat op te gaan. Wij weten het. Wij leven het meestal nog verzoenlijk. En wij doen niet zo dwaas als al die gekkigheid in Nederland. Wij zijn tenminste van het goede soort. Je gaat ook doen door het verbond te verwaarlozen. Je gaat wat nonchalant om met het kinderdoop en het heilige avondmaal. En je slaat dus nonchalant een kennis meer of minder over. Zou God dan ook ons niet kunnen loslaten? Zou God dan ook ons niet weer kunnen terug laten vallen in het heidendom? dat kleinkinderen van gelovige grootouders in duisternis opgroeien. En dat kleinkinderen van gelovige grootouders uit moet gaan leggen wie eigenlijk de Heer Jezus is. Zou het ook niet dat als één generatie het verbond en de opvoeding verbreekt, dat dan de kinderen en de kleinkinderen niet meer weten wie Mozes en wie David is en wie Paulus was? Zou dat dan God niet onder ons ook kunnen laten gebeuren? Als we zijn verbond verwaarlozen? Als wij de dingen van zijn verbond veronachtzamen? Heidenvolkeren, Nederlanders, waardenaren, wees op uw hoede. En dan wil Paulus zien dat ook wat er met Israël gebeurt gegrond is op de schrift, vers 27 tot 29. Dat er maar zo weinigen van Israël in de Heer Jezus geloven. Dat is ook op de schrift gegrond. Jesaja heeft het al voorzegd in teksten, dat God over Israël zou oordelen. Vanwege een eeuwenlang verzet tegen God en zijn verbond en afgodendienst. Er zal maar een overblijfsel behouden worden. Ze zullen zowat aan Sodom en Gomorra gelijk worden. Want God voert zijn oordelen uit. Vaak niet direct. Vaak na een hele tijd, na eeuwen van langmoedigheid, verdraagzaamheid, een profeet en nog een profeet en nog een profeet en nog een profeet en weer een profeet, he, tot uit en treuren toe om zo te zeggen, maar dan komt er een keer een dag dat God ermee stopt. Dat hij niet meer waarschuwt en geen profeten meer zendt en dat hij alles afsnijdt. Een afgesneden zaak doet. Geen uitstel meer. Geen genadetijd meer. Geen nieuwe waarschuwingen. Geen nieuwe profeten meer. Het gericht komt. Israël moet in ballingschap. Zonder tempel. Zonder offerdienst. Zonder priesters. Er komt een verharding over Israël. Waardoor zij Jezus niet herkennen als de beloofde Messias. Het oordeel over Israël. Vanwege eeuwenlange afgodendienst en verlating van Gods inzettingen. En dat komt dan ook weer naar ons toe. Ingelijfd bij het verbond. Leefde onder de dienst van het woord en de sacramenten, ja. Maar kijk eens naar Israël. Er kan een tijd komen, of je het nou gelooft of niet, dat God ook onder ons afsnijdt. Afkapt, kan in je persoonlijk leven gebeuren. Dat God je weghaalt uit dit leven. En dus ook uit de gemeente. En van onder de bediening van het woord. En van onder wie van de sacramenten, God zegt, het is genoeg. Je genadigheid is voorbij, over en uit. Maar het kan ook in het algemeen gebeuren. In een gezinsleven, in het kerkelijk leven, in het land- en volksleven. Dat God het afsnijdt, nou is het genoeg. Ik neem de kandelaar van het evangelie weg. Ik laat mijn geest wijken en de gemeente verdort en er komt niemand meer tot bekering. God snijdt alle uitstel af en zijn verdraagzaamheid is toch aan het eind. En heidendom overspoelt een land en een volk meer en meer. Zoals in het gebied van de zeven gemeenten van Openbaringen 2 en 3... al eeuwenlang nauwelijks meer een kerk is te vinden. Zoals in plaatsen waar een grote opwekking waren in de kerkgeschiedenis, nu of een vrijzinnige kerk is, of helemaal geen christelijke gemeente meer is. En dat kan ook hier gebeuren. In de Bijbelbelt, in het Groene Hart en in Waarder. al zijn gemeente, al zijn land en volk en kerk, Gods verbond en woorden, blijft minachten, blijft veronachtzamen, nonchalant mee om blijft gaan, kan God ook een keer zeggen, en nou is het over. Ik neem de kandelaar weg, en het is voorbij. Dat kan. Wat een aansporing om op onze hoede te zijn. Om zijn verbond, sacrament en woord hooglijk te waarderen. En die waarde over te dragen aan de volgende geslachten. Maar in dat oordeel over Israël heeft God ook gedacht aan zijn genade. Het is geen definitief oordeel. Want vers 27 zegt, zo zal een overblijfsel behouden worden. En vers 29, er zal een zaad worden overgelaten. Als een rest, een overblijfsel. Een kasteel waar branden is geweest. En nog één toren en een klein stukje muur overeind blijven staan. Een rest, een overblijfsel ervan. Dat is aan de ene kant natuurlijk positief. Toch nog een rest. Toch nog een overblijfsel. En dat zal het er altijd zijn. Maar aan de andere kant. Het is maar een rest. Het zijn de verhoudingsgewijs maar weinigen. Nou ja. Dat is ook zo tot nu toe onder het volk Israël. Die 1% maar. Die in Jezus als Messias geloven. Maar toch. Dat hoeft ons niet te schokken alsof Gods plannen aan diggelen vallen. Het is voorzegd. Het is gegrond op de schrift. Alles verloopt langs de lijnen die de profetie al had uitgezet en aangekondigd. Een overblijfsel, een zaad. En dat gaat ook Romeinen 11 verder uitwerken. Daar moeten we ook hopen toe te gaan volgend seizoen. In dat woord klinkt toch ook weer hoop door, hè? Een zaad. Een zaad. Dat doe je in de grond, hè? Zo'n beetje als lente wordt. En als je dat zaad in de grond doet, dan ontkiemt dat zaad. En het brengt vrucht voort. Eén zaadje tarwe tot 30, 60 of 100-voud toe. Dus dat God een zaad onder Israël overlaat, een gelovig zaad. Geeft aan. Dat draagt een belofte in zich. Het zullen er meer gaan worden. Een zaad draagt vrucht. En in mijn 11 werkt dat weer verder uit. Maar je Paulus het al aan. Er zullen er veel meer komen uit Israël. Die tot geloof in de Heer Jezus komen. Dat is de belofte. Dat is de garantie. Het is een zaad. Dat zich vermenigvuldigen zal. En als dat een belofte is. Dan mag je vragen. Waar is dan het gebed van de kerk? Maar dat is toch, het is toch een belofte. Wanneer grijpt dan de kerk die belofte aan? Beloften zijn toch om te worden aangegrepen. Biddend en smekend. Waarom heeft de kerk dat eeuwenlang niet of nauwelijks gedaan? Wanneer grijpt de kerk die belofte voor Israël aan? Heere, laat het die lentetijd worden. En die zomertijd. Dat het zaad van de gelovige Israëlieten zich zal vermenigvuldigen tot een grote menigte. Nou, wanneer hebt u die belofte voor het laatst aangegrepen voor het volk Israël? Heb je daar vanochtend om gedacht toen u bad? Heb ik daar vanmiddag om gedacht toen ik bad? Of, laat ook maar eerlijk zijn. Zijn we zelfs als we gelovig bidden, soms nog egoïstisch? Zo egoïstisch dat we Gods beloften aangrijpen die er voor ons zijn. Dat ik zijn heil mag zien. Dat ik meer zekerheid mag krijgen. Dat ik meer vreugde mag krijgen. En ja, dat mijn kinderen behouden mogen worden. Dat mijn kleinkinderen zalig mogen worden. En houdt u daar dan een beetje mee op? Zelfs een gebed nog, eigenlijk nog gewoon egoïstisch. Israël valt er helemaal buiten. Waar blijft het gebed voor Israël? Dat gelovig zaad zal zich vermenigvuldigen. Heren, wanneer komt die lentetijd? Wanneer komt die zomertijd? En denk ook eens weer, o Heren, zou ik dat nou in mijn leven nog mee mogen maken? Wat zou dat een tijd voor mijn leven, als ik dat nog zou mogen zien, Heren? Nou, dat is het eerste. Die weg van God met Israël en de heidenen is gegrond op de schrift. Maar ten tweede, hij is gericht op de zoon. Dat gaat Paulus van vers 30 aan de orde stellen. Hij zegt dan, wat zullen we dan zeggen? Zo, wat is een beetje de eindconclusie hiervan? Hè? Als we hebben gezien dat het gaat volgens de verkiezing van God. En dat al is voorzegd in de schrift van het Oude Testament. Maar wat is nou het eigenlijke punt? Waar zitten we nou op vast? Wat is eigenlijk het verschil tussen een gelovige heiden en een ongelovige Israëliet? Wat is nou het verschil tussen een gelovige Israëliet en een niet-gelovige Israëliet? Waarom merk je dat? Waaruit blijkt dat? Waar zit hem nou de bottleneck, om zo te zeggen? Nou, in de zoon. Maar er komt er één woord in een paar versen voor, vanaf Romeinen 9 vers 30, dat woordje rechtvaardigheid. Kunt u zien, Romeinen 9 vers 30 en vers 31 komt het woordje rechtvaardigheid voor. In hoofdstuk 10 vers 3 en 4 komt ook het woordje rechtvaardigheid voor. Wat is dat, rechtvaardigheid? Nou, hier is het in elk geval. Datgene waardoor je vrede met God hebt. Rechtvaardigheid is datgene waardoor ik vrede met God heb. Waardoor ik voor God kan bestaan. Waardoor ik zou worden vrijgesproken in het oordeel. En datgene wat ervoor zorgt dat ik voor God kan bestaan, dat is rechtvaardigheid. En ja, dan heeft de Romein dat duidelijk gezegd. Wat is dan de rechtvaardigheid? Wat zorgt ervoor dat een zondaar voor God bestaan kan? Het werk van de Heer Jezus. Toch? Dat is toch wel duidelijk geworden in de Romeinen. Het werk van de Zoon. Dat zorgt ervoor dat een zondaar vrede met God heeft of kan hebben. Nou, als je bij de Bijbel bent opgevoed, als je verbondskind bent, als je gedoopt bent, als je bij de gemeente hoort, ja, dan weet je dat het daarom gaat. Hè? Met je verstand weet je dat dan. Hè? Zelfs al zou je er niet echt enorm mee bezig zijn, dan hou je achteraf toch altijd wel als het ware een memootje, hè, van, ja, het moet toch goed komen tussen God en de mens. Dat gaat nog wat worden als ik sterf. Moet maar niet aan denken, zeker niet te veel. En dat zet me even, parkeer me eventjes voor later. Hè. Maar ergens, als je bij je opgevoed bent, dan zit dat toch nog wel ergens tussen je oren, om zo te zeggen. Hè. Dat het daar dan toch uiteindelijk om gaat, of ik vrede met God zal hebben als ik sterf. Als je natuurlijk wel vreselijk, als je er dan toch zo mee omgaat. Zo laconiek. Zo op de lange baan schuiven. Levensgevaarlijk. Het is een spelen met je ziel en met je zaligheid. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Als je dat weet, dan kun je dat toch niet parkeren. Maar, vers 30. Heidenen die zonder Bijbel opgroeien, die weten zelfs dat niet eens. Heidenen zoeken de rechtvaardigheid niet eens. Wie opgroeit buiten de lichtkring van het woord van God, die houdt zich met die dingen helemaal niet bezig. Voor God moeten kunnen bestaan? Hoezo? Waar heb je het over? Is er dan een God? Vrijgesproken moeten worden door God in het oordeel? Hoezo? Waarom? Is er dan een oordeel? Die buiten de Bijbel is opgegroeid en leeft, die is daar in het minste niet mee bezig. Die leeft voor zichzelf, voor de lol of voor zijn carrière. 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Je zou denken, hoe kan zo iemand ooit nog rechtvaardig voor God worden? Hoe kan zo iemand ooit nog genoeg krijgen dat hij ooit een keer voor God zou kunnen bestaan. Als die jaren van zijn leven, tientallen jaren van zijn leven, het alleen maar erger maakt en er nog niet eens over nadenkt. En dan kan het gebeuren, zo iemand komt in aanraking met het evangelie op het zendingsveld of hier in Nederland. Zo'n mens komt dadelijk met het evangelie. Dat God om Jezus wil zondaren aanneemt. Dat er een oordeel is. En dat in de Heer zitten en zijn werk alles is te vinden om voor God te kunnen bestaan. En in één keer wordt zo iemand rechtvaardig voor God. Hij mag het zien. Hij omhelst het. En hij is rechtvaardig voor God. Nooit naar gezocht. En toch gekregen. Nooit jezelf meer om bekommerd. En toch in je schoot geworpen. Misschien zijn er in de kerk die het herkennen. Eigenlijk nooit in mijn leven de druk omgemaakt. God gericht. Voor God moeten kunnen bestaan. Eigenlijk nooit in mijn leven er een gedachte aan gewijd. Ik leefde voor mezelf en voor de lol en voor mijn carrière. En toen gebeurde het. God kwam op mijn pad. En ik ging het zien. En ik ontving de Heer Jezus. Nooit gezocht. En toch gekregen. Ik stond zo diep in het rood bij God. En ineens sta ik miljoenen in de plus. Wat een wonder. Nooit onbekommerd. En toch ontvangen. Nou. Misschien ken je het wel. Wonder aller wonderen. Maar nou Israël. En dan denken we bij Israël, nu ook een hond in verbond met Israël zijn ingelijfd. Israël wist wel van rechtvaardig moeten zijn voor God. Als je opgroeit onder Gods verbond en woorden zeiden wel, ja dan weet je toch wel met je verstand dat het daarop aankomt. Dat je voor God moet verschijnen en dat het dan niet zomaar goed zit. Nou, en Israël was daar in meerderheid ook echt wel mee bezig. Ijverig zelfs. Bezig met de geboden van de wet. Die onderzoeken, nou zelfs die uitpluizen. Zelfs die onderverdelen. Zelfs die nog veel fijnzinniger allemaal gaan ontleden. Wat er allemaal ook nog bij hoort en nog bij komt. En nog bijgemaakt kan worden. Dat kan het meest worden in de sommen van de fariseeën, zoals we dat weten in het Nieuwe Testament. Bezig om hun eigen rechtvaardigheid op te richten. En soms met een gevoel. Daar ook best een aardig eindje mee op weg te zijn. In elk geval, verder weg te zijn dan een tollenaar en een hoer. Ik dank u dat ik zo niet ben, o God. Nou, dat God toen dat voor het merendeel van het volk Israël. Ze zochten om rechtvaardig voor God te zijn. En ze dachten ook nog dat ze er een aardig eind mee op weg kwamen. Dat is nou een van de verzoekingen voor mensen die in de gemeente opgroeien. Van jongs af aan de Bijbel kennen en van de Bijbel weten. Dat je bij jezelf gaat denken, ik doe het zo slecht toch nog niet. Ik sta wel een eindje verder vooraan. Dan iemand die zondags in het stadion van Ajax of van Feyenoord zit, of weet ik wat, noemt u maar op. Dat je toch een gevoel krijgt en een beetje voet en kweekt bij jezelf. Dat andere mensen verloren moeten gaan, dat jij van toch niet de eerste zal zijn. Want je staat er toch een heel stukje verder, dichter bij het koninkrijk. De mensen die aan God nog gebod doen. Kan ook anders verpakt worden. Dat je juist beseft, ja, nou, dat zal toch niet zo direct helemaal zo zijn. Rechtvaardig voor God, dat wordt het toch niet vanzelf. Dat is genade. Maar om voor die genade in aanmerking te komen, moet ik toch wel iets hebben. moet toch wel in enig opzicht uitsteken boven het gros van de Nederlanders. Toch ietsje van ijver hebben. Iets van ernst. Iets kunnen laten zien dat ik het serieus neem. En dat ik toch bezig ben om tegen de zonde te strijden. Dat ik ook wel op zijn tijd wel eens berouw van heb. Dat is een fatale gezindheid. Weet je wat er blijkt? De vers 32 en 33 zeggen dat. Die gezindheid is fataal. Als je je eigen gerechtigheid zoekt op te richten. Zij dat je denkt dat je die bijna hebt. Of dat je denkt dat je bezig bent om ervoor in aanmerking te kunnen komen. Die gezindheid is fataal. Want dat kun je zien aan je houding ten aanzien van de Heer Jezus. Vers 32, 33 heeft over de Heer Jezus als een steen. Een rots. Nou, die is in Israël nodig, want Israël heeft zandgrond. En als je een huis wil bouwen op zandgrond, dat gaat niet. Ik heb de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Hè? Die dwaze bouwer bouwde op het zand. En het ging stormen en regenen en zijn huis stortte in. Om Israël te bouwen moet je rots hebben. Steen hebben. Geen kiezelsteentje, echt een steenblok hebben. Nou, Jezus is de steen, de steenrots, waar je op bouwen kunt. Maar deze rots is voor de meesten van Israël een rots der ergernis geworden. Een steen des aanstoots gebleken, vers 32, 33. Hoe zit dat, hoe komt dat? Probeer het zo te zien. Stel, je bent aan het hardlopen op een bergweg. Aan de ene kant rotsen, aan de andere kant ravijn. Maar jij bent aan het hardlopen boven op de berg te komen. Je hijgt wel wat, maar het gaat goed. En nog even doorzetten en je bent bovenaan op de top. Ineens, midden op je bergpad, ligt een gigantisch bloksteen. 2 bij 3 meter, noem maar wat. Midden op de weg. Je kan er niet rechtsom, je kan er niet linksom. Je kan weer eroverheen te klimmen. Probeer het nog een beetje opzij te wrikken, zodat je toch tussen de rotswand en die steenblok toch nog verder kan. Maar het irriteert je, je vindt het maar een hindernis. Zo'n steenblok op de weg. Ben ik net lekker bezig en ik wil bij de top komen, kan ik niet verder lopen. Moet ik er maar zien omheen of overheen of onderdoor te komen. Vervelend dat steenblok op mijn route. Stel, je bent in een moeras terechtgekomen. Je probeert jezelf nog je hoofd boven water, boven de blubber, boven de modder te houden. Maar je voelt aan, dit hou ik geen uren vol. Misschien nog een 10 minuten, maar een kwartier misschien niet eens meer. En daar, midden in het moeras, een groot blok steen. Een rotsplateau. Je weet niet hoe gauw je er toe moet zien te worstelen. En je hand op die steenrots te leggen. En erop te klimmen. Die steenrots is de redding van je leven. En je bent dankbaar dat die steen. Het is dezelfde steenrots. Waarvan die man op het bergpad dacht. Wat een onding ligt daar toch. Haal dat toch weg. Maar diezelfde steen is iemand die in het moeras aan het worstelen is. Zijn uitkomst. En hij omhelst het. Jezus Christus is de rots, de steen. Dezelfde steenrots. Dezelfde rots van de oud. Jezus Christus. Die is voor de een ergernis en een aanstoot. Als ik voor mijn gevoel net een eindje op weg ben. Dat ik denk, God kan mij toch eigenlijk niet afwijzen. Zo in de weer, geestelijk, kerkelijk, gemeentelijk. Dat God mij afwijst aan de hemelpoort. Daar wilt het toch bij mij niet in. Dan kan ik hem wel een lijstje namen geven. Die hij eerder, die hij beter af zou kunnen wijzen. En je weet je met Jezus geen raad. waar heb ik die nou ook nog voor nodig? Rots der ergernis, hindernis. Voor u? Of, als je er zo mee bezig bent. Ja, het is wel genade. Maar ik moet toch iets hebben waardoor ik ervoor in aanmerking kom. Je wilt verder. Je moet eerst meer bidden. Meer lezen. Meer ijver hebben. Er meer mee bezig zijn. Meer berouw hebben. En je weet met Jezus geen raad. Je duwt hem voor je uit. Straks, als ik wat verder ben, dan durf ik me aan hem toe te vertrouwen. Hij is voor je op dit moment de rots der ergernis. De steen des aanstoots. Voor jou. Daarom verwierpen de meeste Israëlieten de Heer Jezus Christus. Ze wilden verder. En als je op weg bent om verder te willen komen, op dat bergpad, dan is zo'n steenblok op je route een blokkade voor je gevoel en een hindernis. Totdat je doorkrijgt dat je in een moeras zit. En dat het je niet lukt om je voor God aanvaardbaar of rechtvaardig te maken. Nu niet. En het zal morgen niet lukken. En het zal overmorgen niet lukken. En als ik 80 ben, als ik 90 word, als ik 100 mag worden, lukt het me ook nog niet. Het lukt me nooit. Ik zink weg. In mijn eigen vroomheid en mijn eigen gerechtigheid en alles wat van mezelf is. Ik zink erin weg. Ik kan niet voor God bestaan. En ik kan me ook niet voor genade aanvaardbaar maken. En daar wordt Jezus je verkondigd. De rots in het moeras. Het steenplateau. In je getop en in je geworstel. In je wanhoop en in je hopeloosheid. En je slaat er je armen omheen. Want het is je enige redding. En het is je enige rots van behoud. Misschien kent iemand dat ook wel. Is dat het? Altijd op de verkeerde plek gezocht. Altijd het op de verkeerde manier gewild en gezocht en gedaan. En misschien had je dan soms een beetje hoop. En soms zak je weer wat weg. Soms weer tegen weer een beetje moed. En een dag later zat je helemaal in de put geestelijk. En zo ging dat maar op en neer en op en neer en heen en weer. En heen en weer. Tot je ogen open gingen voor die rots in je moeras. Misschien moest je er 80 voor worden. Altijd verkeerd gezocht. En nou ben ik toch gevonden. Heere, hoe bestaat het? Wat een genade. Maar ook wat een jaren verspeeld. Dat ik niet dankbaar met en voor God heb kunnen leven. Maar ook gemeente, weet u ervan. Altijd verkeerd gezocht. En al toch gevonden. Hoe is het in de wereld mogelijk? En al toch brak het door. Geef me Jezus of ik sterf. Anders krijg ik een eeuwig zielsverderf. Altijd verkeerd gezocht. En toch gekregen, toch gevonden. Daar zit het hem in. Rots der ergernis. Of rots van behoud. Ik zal het samenvatten, zegt Paulus in Romeinen 10 vers 4. Hierin het einde van de wet is Christus. Nou, daar kun je helemaal over zeggen. Dat woordje einde, daar is wat over te lezen in commentaren. Dat woordje kan einde betekenen, het kan doel betekenen, het kan vervulling betekenen. Maar vaak zegt één beeld meer dan 1000 woorden, hoop ik ook nu maar. Het einde van de wet is Christus. Denk even aan een richtingwijzer. Hier op het kruispunt bij het dorp Kosterdijk-Molendijk, zo'n richtingwijzer. 3 bruggen, 3 kilometer.
Of als u een fiets houdt, zo'n paddenstoel op de Veluwe. Of waar dan ook, Rebeekse Plassen, waarop staat, nou ja, Bodegraven, 6 kilometer, die kant op. Hè? Een richtingwijzer. Waar is die voor bedoeld? Nou, natuurlijk niet om bij dichterbij te blijven staan. Om te blijven kijken hoe mooi dat die is. Of de kleur wel goed is. Om hem te poetsen en te schuren. Niet om aan te gaan hangen of bovenop te klimmen. Die pak is dus niet bedoeld om op te gaan staan of overheen te springen. En daar dagen mee bezig te zijn. Nee, de bedoeling is dat je die kant op gaat. De kant waar de richtingwijzer heen wijst. Nou, de wet is richtingwijzer naar Christus toe. De wet is niet bedoeld om op zichzelf mee bezig te zijn. Om bij te blijven staan. Om te proberen te volbrengen. Om op te gaan staan of aan te gaan hangen. Nee, de wet doet als een richtingwijzer naar Christus toe. Wat we beleden met zondag 44. Hè. De wet bedoelt om ons te laten zien. Zondig, schuldig ben ik. Van buiten en van binnen. In mijn daden en mijn woorden. Maar ook in mijn gedachten. In mijn bedoelingen, mijn begeerten en mijn motieven en mijn gerichtheden. In wat ik niet doe, wat ik wel moet doen. En wat ik wel doe, wat ik niet moet doen. En ga zo maar voort. Om nou in alle dingen, te allen tijd, altijd volkomen verlangen te hebben tot alle gerechtigheid. En om te allen tijd van alle zonde pure vijand te zijn. De wet laat je zien. Schuldig. Reddeloos en hopeloos. Dat is vandaag zo, het zal morgen ook zo blijven en je 100 wordt nog. Naar de Heer Jezus toe. En gauw een beetje om zo te zeggen. Naar de Heer Jezus toe wil de wet zeggen. Bij mij moet je niet zijn. Ik laat zien dat je schuldig bent. Naar de Heer Jezus toe. Nu direct. Want Jezus heeft de wet helemaal vervuld. In de Jezus zie je in heel zijn leven en sterven de vervulde wet. Totaal gehoorzaam. Altijd in alles en tot elke prijs. In de Jezus zie je, de wet is vervuld. Ook die wet van al die offers. En van al die priesterkleding. En van die hoge priester. Jezus de vervulling van al die offers, al die priesters, al die altaren, al die lammeren. In Jezus zie je de wet vervuld. De wet die wijst je naar Jezus heen. Richtingwijzer naar de Zoon, naar de zaligmaker. Goddeloos, hulpeloos en reddeloos wil de wet je laten zien. Naar de Heer Jezus toe. Die heeft de wet vervuld. De wet volbracht. In hem vind en ontvang je. Waardoor je rechtvaardigheid krijgt. Datgene waardoor je voor God kan bestaan. En zo worden vrijgesproken en vrede met God hebben. En dan komt de wet weer terug. Daar gaat het beeld, man. Daar komt de wet weer terug. Om die wilde dankbaarheid. Zorgvuldig. Nauwkeurig. Onderzoekend. Ijverig. Secuur. Maar dan vanuit een heel andere invalshoek. Dan uit dankbaarheid. Kijk. Daar valt de scheiding. Daar zit het hem op vast. Daar is het opgericht. Op de Zoon, op de Heer Jezus. Op hem leren rusten, of niet. Van genade leren leven, of niet. Daar zit het hem op vast. Daar gaat het hem om. Voor een Israëliet. Voor een heiden. Voor u. Voor jou. Voor mij. Amen. Laat
Laten we zingen van Psalm 40, het vierde vers. Dat de wet in Christus vervuld is, tot zijn doel is gekomen. Het brandoffer en offer voor de schuld voldeed aan uw eis nog eer. En mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Psalm 40, vers 4. Samen de Heere dank zeggen en een bidden. Heere, laat ons dan hem zien, de Heer Jezus, de vervulling der wet, zijn werk, dat de rechtvaardigheid is om voor u te bestaan, om vrede met u te hebben. Hij die het einde der wet is. Heere, doe ons hem zien. En dat we de richtingwijzer van de wet verstaan. Dat er met ons reddeloos, hopeloos voor staat. In een moeras van eigen bezig zijn en zondig zijn. Al zijn het eigen gerechtigheden waaruit we ons nooit kunnen optrekken. Maar hij, de rotsteen. In het moeras. De steenrots. Voor wie maar weg blijft zinken. De steenrots om je armen omheen te slaan. En te omhelzen. Heere. Wat is dat een wonder. Als u ons daar achter brengt. Het zij dat we het nooit zochten. En we ontvingen het toch. Zij dat we zo lang verkeerd zochten. Het altijd op verkeerde plekken, altijd bij onszelf zochten. En dan toch gevonden werden. Heer, wat is dat een ontferming. Een gadeloze genade, rijk en vrij. Heer, wilt er ons voor bewaren. Dat wij de Heer Jezus als een rots der ergernis en steen des aanstoots gewaar worden. Omdat we zelf verder willen. Of denk eerst nog verder te moeten. In plaats van dat we terugzakken op hem. Bewaar ons ervoor. Dat we uw verbond zouden verachten en verbreken. Veronachtzamen. En dat de overkomende geslachten ook hier in dit deel van ons land het heidendom weer komt. De kandelaar zou worden weggenomen. Heere, we bidden voor uw volk Israël. Laat het lente worden, zomer worden. Dat dat zaad van die 1% dat nu in Jezus de Messias ziet, zich zal vermenigvuldigen. Machtig, groot, talrijk, tot verheerlijking van uw naam. Heere, vergeef uw kerk. Als het gebed voor Israël zo vaak vergat. En zegen uw volk Israël. Geef dat we veilig thuis mogen komen. En wil ons heel deze week met uw heiligd voorgaan. En we danken u voor wat u ons in deze dienst gaf. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 118, de versen 10 en 11. Dit is de poort des Heren. En zelf over die steen, de steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd als een rots der ergernis. Die is door God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 10 en 11. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.